zeer geachte familie, geachte aanwezigen. Nu wij hier bijeengekomen zijn om het stoffelijk overschot van onze zuster ten grave te dragen, mogen wij bij deze bijzondere gelegenheid gaan luisteren naar het woord van God. En willen we eerst gaan luisteren naar wat dat woord zegt over de vragen van dood en leven, zoals u dat vinden kunt in Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. De Heere, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Ge doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt: keer weder, gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is, en als een nachtwaak. Gij overstroomt hem, ze zijn gelijk een slaap in de morgenstond, ze zijn gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert, en des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren, en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uw aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar of, zo we zeer sterk zijn, 80 jaar, en het uitnemende van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in welke we het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons, en bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Ik zou u dan bij deze gelegenheid heel bijzonder willen bepalen bij wat u vinden kunt in Openbaringen 14, het 13e vers, waar we lezen: en ik hoorde een stem uit den hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Zalig zijn de doden. Dat is toch wel een heel bijzondere zaligspreking, die niet van mensen afkomstig is, maar die Johannes hoorde uit den hemel. Zalig de doden. Daar zijn wij het zomaar met één niet mee eens. Want immers, het leven, dat is iets bijzonders waaraan wij gehecht zijn. En wij zijn huiverig voor de dood. Want immers, wat is sterven? Dat is alles loslaten. En daarom, er moeten wel bijzondere omstandigheden in het leven zijn, wil een mens de dood verkiezen boven het leven. En dan heeft de mens dan nog zulk een zorgelijk bestaan. En dan heeft hij nog zoveel moeite en verdriet. Men hoopt toch altijd nog op enige betere jaren. Men is aan het leven gehecht daarbij. De bezoldiging der zonde is de dood, zegt de schrift. En sterven, dat is maar niet een heengaan zonder meer. Maar sterven, dat is God ontmoeten, de heilige rechter, die wij van huis uit niet ontmoeten kunnen. Omdat Mozes daar ook van gezegd heeft, dat is u zo even voorgelezen. Wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Hoe kan dan gezegd worden, zalig zijn de doden? Maar dan moeten wij wel goed lezen wat hier staat. Het is niet zo dat alle doden zalig gesproken worden, maar ze worden hier heel bijzonder genoemd wie deze zaligspreking geldt. Zalig zijn de doden die in den Heere sterven, in den Heere. Dat wijst op een heel nauwe vereniging met de Heer. Die vereniging die heeft de Heer Jezus zelf voorgesteld in die gelijkenis van de wijnstok en de ranken, waardoor zo'n rank verenigd wordt met die wijnstok. Want nu, zo zijn er nu door Gods genade mensen die zo innig met de Heer verenigd zijn geworden. En dat is een zaak die gaat niet van die mensen uit, maar dat is een zaak die van God uitgegaan is. Trachtens zijn soeverein welbehagen. De Heere, dat is de Heer Jezus Christus die hier bedoeld wordt, die heeft van eeuwigheid op zich genomen om voor die mensen borg te worden, omdat ze van nature evenmin voor God konden bestaan, maar met het hele geslacht van Adam van voor God verdoemelijk zijn. Maar hij heeft hen voor zijn rekening genomen, en dat wil zo heel veel zeggen, dat wilde dit zeggen, en dat hield dit in, dat hij voor hen de plaats is gekomen. Dat hij, hoewel hij geen zonde had, met hun zonden beladen geworden is. En dat hij met hun zonden beladen in het gericht van God gekomen is. Waarom hij zich voor hen vernederd heeft tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Hij heeft de bezoldiging der zonde ontvangen als borg en middelaar, en dat voor mensen die voor God van huis uit niet kunnen bestaan. Maar hij heeft aan de gerechtigheid van God genoeg gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid verworven. Maar hij heeft meer gedaan. Hij heeft alleen niet wat gedaan voor hen. Maar let er nu goed op, hij heeft ook iets gedaan in hen. Want al is het nu zo dat de zaligheid verworven is, de borgrechtigheid van de Heer Jezus Christus, voor een arm en een ellendig en schuldig volk in zichzelf, dat volk moet met die gerechtigheid van Christus verenigd worden in de tijd. En daarom is het niet alleen maar genoeg dat wij weten wat de Heer Jezus voor zondaren gedaan heeft, maar wij moeten leren wat hij in hen doet. En wat doet dan de Heer in zondaren op grond van dat volbrachte werk wat hij volbracht heeft? zendt hij zijn geest uit in het hart van mensen. Wat die mensen die leven van nature met hun rug naar God toe. Ook in hun hart is het niet de begeerte om den Heere te vrezen, hem te dienen en in zijn wegen te gaan. Maar nu komt de Heilige Geest en die komt hen trekken uit de duisternis. En die brengt ze tot Gods wonderbaar licht, dat wil zeggen. Die geest wordt hen te sterk, zodat zij niet meer verder kunnen op hun weg van God af, zodat ze tot stilstand komen. Die geest die overtuigt hen dat ze van huis uit op weg zijn naar het eeuwig verderf. Die geest overtuigt hen van zonde, van gerechtigheid en oordeel, zo dat hij alle verwachting dat er van hen nog iets goeds voort zou kunnen komen, ten ene male afsnijdt. Dat is het werk van den Heilige Geest. Zodat zulk een zondaar zich als een verloren zondaar voor God leert kennen en alzo om Gods genade leert smeken. Genaap, o God, genaap, verschoon mij toch naar uw goedgunstigheden. En dat puntje is nu door Gods genade gepasseerd in het leven van onze zuster, die wij straks ten grave gaan dragen. Zij wist ervan dat de Heer haar te sterk geworden was in het leven. En zij had door Gods genade geleerd op al het hare de dood te schrijven. Maar dat hield tegelijkertijd in dat ze uitzag en dat ze hoopte en dat ze verlangde naar het heil wat God aan zondaren geeft. Want dat is nu juist het kenmerkende van het genadeleven van de Heilige Geest. Wanneer hij een zondaar afsnijdt van die oude Adam, dan legt hij tegelijkertijd een betrekking op de Heer Jezus Christus in het hart. Daar kunt u nu het leven in terugvinden. Dat is kenmerkend voor het leven. Uit die Heilige Geest zulke de heilsbelofte van de Heer Jezus Christus voor. Ik heb al eens gezegd, dan wordt dat woord ontsloten. En als we dan in dat woord mogen lezen, die belofte die de Heer nu aan arme zondaren geeft, door de toepassing van den Heilige Geest, dan wordt dat volk verlevendigd. Dan betuigen ze wat die dichter van de oude dag gezegd heeft, doch op uw woord heb ik gehoopt. Die geest doet nog meer. Hij geeft ze niet alleen houvast aan de beloften des Heren die in Christus Jezus ja en amen zijn, maar hij opent ook de noodzakelijkheid van de burgerrechtigheid van de Heer Jezus Christus zelf, zodat hij in het hart van zulke mensen een betrekking legt om in hem gevonden te mogen worden. Hij overtuigt hen van de noodzakelijkheid van de reiniging door het dierbaar bloed van Christus, zodat het volk dat bloed kostelijk leert achten en er naar uitziet, of ze met dat bloed besprengd de kracht van dat bloed zullen mogen ervaren om van de zonde gereinigd en het bestaan voor God te mogen ontvangen van u. Ik geloof dat vooral met dat laatste het leven van onze overleden zuster getekend is. Het is nog niet zo lang geleden dat wij met elkander daarover een diepgaand gesprek hebben gehad. Het was nog voor haar ziekte. Omdat ze vertelde dat ze bij bepaalde gelegenheid zo ervoor ingewonnen was en er zo naar uitging om met de klederen van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus bekleed te mogen worden, dat zij daarvan uitsprak. Wat eenmaal Isaac gesproken heeft van die klederen van Esau, dat de reuk van het veld erin was. Want nu, zo ging er nu ook voor de waarneming van onze zuster een reuk uit van die kleding der gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Ziet u, zo legt de Heer nu door dat geloof dat naar hem uitgaat, dat op hem ziet, dat op hem hoopt, een band aan den Heere. Want dat leren ze nu goed verstaan, dat waarin hen de dood ligt, in hen het leven ligt. Naar hen leren ze haken en uitzien en hopen. En anderzijds, dat is niet alleen een zaak die van de zondaar als zodanig uitgaat in zijn werkzaamheden. Maar anderzijds zegt de Heer nu van zulke mensen, op deze zal ik nu zien. Op de armen en op de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En gaan zij met hun werkzaamheden tot een Heer uit. De Heere komt dat volk tegemoet met de uitlatingen van zijn goedertierenheid. Daar is ook onze zuster geen vreemdeling van gebleven. Dat ze ook wel eens tijden beleefd heeft in haar leven, waarin ze het zakelijk beleven mocht, want beter dan het tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Want dat volk, geliefde, dat genade leert kennen. Ze zullen geen vreemd God ontmoeten. En ze zullen geen vreemde zaligheid binnengaan. Begrijpt u nu waarom dat heilsverlangen bij haar zo opgewekt werd? Om met die kleden der gerechtigheid, die zulk een aangename geur verspreiden, bekleed te mogen worden. De Heere houdt ook dat volk vast. Ach, niet altijd, geliefde, wordt de goedertierenheid des Heeren geproefd en gesmaakt. Daartegenover leren ze ook verstaan wie ze zijn en wie zij blijven in zichzelf, ik zou zo zeggen. Naarmate ze meer de kracht van het bloed van Christus leren kennen, naar die mate worden ze in de beleving meer en meer zondaar arm, zondaar voor God. Die dat ene woordje genade goed leren spellen. Het zal nog genade zijn als het goed met hen uitkomt. Het zal eenzijdige genade zijn. Ja, daar overtuigt de Heere zijn volk vast van. En dan is het groot geliefde dat hij zondaren zoekt en trekt uit de duisternis en onderwijst en vertroost door zijn woord. Maar het is nog veel groter dat hij hen vasthoudt. En dat dat volk nu voor zijn rekening ligt. En dat hij nu gezegd heeft dat niets of niemand dat volk uit zijn hand kan rukken. Ook de dood niet. Want hij heeft hun rechterhand gevat in het leven. En die rechterhand, die laat hij niet los. In het sterven, ze zijn zijn eigendom geworden. En die doden zijn nu zalig. Die dus het leven in den Heere hebben gevonden. Zalig zijn die doden die niet alleen dan leven in den Heere, maar die door Gods genade ook sterven mogen in de Heer. En wat staat er nog iets bij? Ze zijn zalig van nu aan. Ja, dat is onbegrijpelijk groot. We hebben dat zaterdagavond of dinsdagavond nog tegen elkaar mogen zeggen. Terstond opgenomen tot Christus haar hoofd. Zo drukt onze belijdenis dat uit. Dat houdt dit in. Dat terwijl de achterblijvenden nog verbijsterd zijn om de slag, terwijl de achterblijvenden nog bedroefd zijn en treuren om het heen gaan, zulke hun wens hebben verkregen en voor eeuwig bij den Heere mogen zijn. En dat is geen mensenwoord. Dat wordt in deze tekst zo benadrukt. Ja, zegt de Geest. Dat wil zeggen, de Heilige Geest zelf verzegelt dat getuigenis. Daar kan men voor eeuwig op aan, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. Van hun arbeid rusten. Nee, dat is niet dat ze ontheven zijn van de beslommeringen van het leven. Zeker, dat is op zichzelf genomen ook een zaak die het overwegen waard is. Maar dat wordt in de eerste plaats hier niet bedoeld. Die arbeid waarover hier gesproken wordt, dat is de strijd die ze te voeren hebben aan deze kant van het graf tegen zichzelf. Dat is de strijd die ze te voeren hebben met dat oude verdorven bestaan, waardoor het volk niet voor den Heere is, wie ze krachten zijn genade behoorde te wezen, waar van Paulus ook gezegd heeft: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Die strijd houdt het volk veelal zo laag aan de grond, geliefde. Maar nu mogen ze rusten van die arbeid, want dat is nu het grote. Wanneer de geest en de ziel van het lichaam scheidt, dan blijven de zonden en alles wat met die zonde verbonden is achter. En zonder zonde zullen ze voor den Heere gesteld worden. Dat is rusten van de arbeid, dat wil zeggen. Dan zullen ze hun wens verkrijgen. En dan zullen ze den Heere dienen zonder zonde. En dat is dan ook het laatste wat in die tekst benadrukt wordt. En hun werken volgen hen. Want daar zijn werken aan verbonden, aan dat nieuwe leven. Wanneer de Heer een mens tot zaligheid gaat bearbeiden, dan gaat het in de eerste plaats maar niet om of ze de zekerheid al mogen bekomen, of ze bij het sterven wel naar de hemel zullen gaan. Er zijn veel mensen die hebben geen hoger ideaal dan dat. Maar wanneer de Heer een mens tot zaligheid gaat bearbeiden, dan komt hij ze ervan overtuigen dat die God nu waardig is om gediend en gevreesd te worden. En er overtuigt ze er zo radicaal van dat ze hem zouden wensen te dienen, al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. En nu weet ik wel, dat is een beginsel wat hier ten dele is. Dat wordt hier doorkruist door die arbeid die veroorzaakt wordt door het oude verdorven bestaan. Maar het is toch de keus van het hart om den Heere te vrezen, hem te dienen, omdat hij het zo eeuwig waardig is. Want u zegt de Heere, dat zullen ze nu eeuwig mogen doen. Hun werken volgen hen. Die werken gaan dus niet voorop uit vrije genade. Alleen om het bloed en om de gerechtigheid van Christus wordt dat volk thuis gehaald. Daar is niets van hen bij. Maar ze zullen toch hun wens verkrijgen. Geliefde familie, geachte broeder. Ik zou geen diepere en geen hechtere en geen grotere troost kunnen bedenken dan u op deze schriftuurlijke waarheden die we kort overdacht hebben te wijzen. Hun werken volgen, dat wil zeggen. Zij mag nu den Heere dienen zonder zon. En volmaakt hem groot maken. En dan zou ik hiermee kunnen sluiten. Alleen, er moet nog één vraag gesteld worden. En dat is, als nu voor u sterven wordt, hoe zal het dan voor u zijn? Ik heb u in korte woorden voorgesteld wat er gekend moet worden. Zullen wij een gegronde hoop hebben, dan moet die vereniging met den Heere aan deze kant van het graf plaatsvinden. Die vereniging door het geloof, waardoor zulk een zondaar op den Heere gaat hopen en hem gaat aanhangen. En dat is een genadegave van God, die de Heer eenzijdig in het leven van zondaren verheerlijkt. Maar om die genadegave wil hij nu gevraagd zijn. En nu is er bij ons allen, en vooral ook voor de mensen die hier in het bejaardentehuis wonen, een klop op de deur gekomen. Wij gaan allen sterven. Wie weet hoe spoedig. En zal het dan van u kunnen gelden, zalig die in den Heere sterven, onderzoekt deze vraag. leg die voor het aangezicht des Heren neer. En vraag of hij u door zijn geest wil bearbeiden. Het is de moeite waard. Want bij alle strijd en bij alle moeite die dat volk hier in het leven heeft, zouden ze met de wereld niet willen oversteken. Want nu, als dit onvolkomene dan al zo uitnemend is, wat moet dan het volmaakte niet zijn? Ja, wat dat volmaakte is. Oh, de familie heeft verzocht of wij daarvan willen zingen, wat wij dan gaarne willen doen. Dat was ook een vers wat de overleden zuster diep heeft aangesproken. Uit Psalm 68, gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. Wij zijn in een bijzonder ogenblik hier samengekomen en we staan gereed om het stoffelijk overschot van onze zuster ten grave te dragen. En nu vragen we van u of u geven mocht dat de familie en in zonderheid onze broeder die zoveel in haar verloren heeft, hierbij de ondersteunende genade van u zou mogen ondervinden. En of dat u wilt geven, Heere, dat ook deze plechtigheid niet verstoord zal mogen worden, maar dat er nog een getuigenis van naar buiten zal mogen uitgaan, ook als straks de rouwstoel door de straten zullen gaan, laat het dan nog een prediking mogen zijn, zo voor deze of gene bereid uw huis, want gij zult sterven. En wilt u maar geven, Heere, dat de zaken die wij uit uw woord en getuigenis hebben voorgesteld, door ons gezocht zullen mogen worden. Want het is een persoonlijke zaak. En het zal er voor een ieder van ons persoonlijk op aankomen of wij nu deel hebben aan die genade die gij door den Heilige Geest uitwerkt in de harten van zondaren. Heren, het is nog het heden. Ach, wij vragen van u, laat dan ook dit eenvoudige getuigenis nog geheiligd en gezegend mogen worden. Gedenk ons nu in uw gunst, o God. Dank voor het goede wat u gegeven hebt, ook in het leven van onze zuster, en wil u zelf verder nog groot maken in de verheerlijking van uw genade, ook in de kring van de familie van de kinderen, als ook van de kleinkinderen. Heere, doe het naar de grootheid van uw barmhartigheden, om Jezus willen, uit genade alleen. Amen.
Thank you.